Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. We noemden nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 42e hoofdstuk, te beginnen bij het 25e vers. Wij herzeggen nu Genesis 42 vanaf vers 25 tot en met 38. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 57. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gedienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Jesaja 42 vanaf vers 8, vanaf vers 25. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, een ugeluk in zijn zak, en dat men het teerkels gaven tot de weg, en men deed hun al zo. En zij laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeden te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld. Want zie, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is wedergekeerd. Nou, ook zie, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten. De een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob, hun vader. En ze gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende, die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken. En hij heeft ons gehouden als verspieder des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een, die is niet meer. En de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gelieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trekt heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, zie, ze hadden ingelukt en bundels en schelds in zijn zak. En zij zagen de bundel hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet, en Simeon is er niet, nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende, dood twee mijn zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide, mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zou hem verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zou gij met grauwe haren bij droefenis ten grave doen nederdalen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 42. Genesis 42, de versen 25 tot en met 38, waarvan we nu alleen het 36e vers aan u voorlezen. Toen zeide Jacob hun vader tot hen: Gij berooft mij van kinderen. Jozef, die is er niet. Simeon, die is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Jozefs broers weer naar Kanaan. Jozefs broeders weer naar Kanaan. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de verzorging door Jozef. In de tweede plaats letten we op het verslag aan Jacob. En in de derde plaats letten we op de vrees in de familie. Dus Jozefs broers weer terug naar Kanaan. Drie gedachten. In de eerste plaats de verzorging door Jozef. De versen 25 tot en met 28. Het verslag aan Jacob. De versen 29 tot en met 34. En de vrees in de familie. De versen 35 tot en met 38. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de ontmoeting tussen Jozef en zijn broeders. Zijn broeders die door de nood gedreven naar Egypte waren gegaan om spijzen te kopen. En bij de onderkoning zijn gebracht. En we hebben het gehoord, jongens en meisjes, Jozef kende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. En Jozef heeft zich ook niet aan hen bekendgemaakt. Jozef is voor hen een verborgene gebleven. En waarom heeft Jozef dat gedaan? Omdat het de tijd nog niet was. Omdat zij nog niet op de goede plaats waren, merkte Jozef. Omdat zij nog dieper beproefd moesten worden. En die beproeving gaat heel diep. Want ze moesten een broer, Simeon, achterlaten in de gevangenis. Hoe moesten ze zo thuiskomen bij hun bedroefde vader die altijd nog treurde over het sterven van Jozef? En zo zien wij die broers terugkeren naar Kanaan. Het opmerkelijke is dat Jozef hen wel verzorgt. Dat Jozef hen wel onderhoudt. Terwijl hij zich niet bekend maakt, zorgt hij voor hen. Kijk maar in het 25e vers. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou. En dat men hun geld wederkeerde en iegelijk in zijn zak. En dat men hun teerkost gaven tot de weg. En men deed alzo. Het zal zo geweest zijn dat Jozef een paar knechten heeft ingewijd in zijn geheimen. Die ze voor zichzelf moesten bewaren. Hij vertelde tegen hen meer dan tegen de andere knechten. En deze knechten moesten hem helpen om het raadsel te ontraadselen. Zij krijgen bijzondere opdrachten. Zoals de Heere ook vandaag zijn knechten nog wel eens iets bekend maakt wat hij aan anderen niet bekend maakt. Om zijn raad te volvoeren. Die knechten krijgen drie opdrachten. In de eerste plaats, ze moeten de zakken van die broers van Jozef met graan vullen. Zodat als ze straks thuiskomen, jongens en meisjes, er eten genoeg zal zijn voor de komende periode. In de tweede plaats krijgen die knechten de opdracht om wat extra mee te geven, wat proviant voor onderweg. Want ze zijn een kleine 2 weken onderweg, dan moeten ze ook eten. En dan moeten ze ook drinken. En dat krijgen ze extra mee. En in de derde plaats krijgen die knechten een buitengewone opdracht. Dat hebben ze bij niemand anders moeten doen, maar bij deze mannen wel. Ze krijgen de opdracht om het geld wat ze betaald hebben terug te leggen in hun zak. Wij zouden vandaag zeggen terug te storten op hun eigen rekening. Het hele bedrag. Jozef wil er niets van hebben. Waarom doet Jozef dat? Dat kan ons met heel veel vragen vervullen. Dat geld terugleggen, waarom doet hij dat? Wel gemeente, ik geloof dat hij dat in de eerste plaats gedaan heeft uit zorg. Uit bezorgdheid met zijn vader, van wie hij gehoord heeft dat hij nog in leven is. Bezorgdheid ook over zijn broers. Het is zijn grote goedheid. Dat beseffen ze nu nog niet, maar dat zullen ze later wel begrijpen. En in de tweede plaats doet Jozef dit, dat zal straks duidelijk worden, om hen te beproeven. Het is ook ter ontdekking. Wat zullen ze doen, jongens en meisjes, met dat geld? Want ze waren nogal op geld gericht. Ze hadden hun broer voor geld verkocht. Jozef wil kijken of ze nog zo aan dat geld vastzitten. En daarom gaat hij hen beproeven. Wat zien we daarin ook de leidingen die de Heere met zijn kinderen houdt. Het is juist ook door zijn goede tierenheid. Het is ook juist in zijn zorg dat hij zijn kinderen gaat ontdekken aan hun verdorven bestaan. Want wij zondigen tegen een goeddoend God. En wie daar iets van gaat beleven, zal de zonde gaan bewenen. En in de tweede plaats, de Heere gaat zijn kinderen ontdekken. Ontdekken door de wet. Mozes heeft hartelijk met hen gesproken, maar ook ontdekken door zijn trouwe zorg. Wat ligt er eigenlijk een mooie boodschap in dat geld terug in die zak? Jozef wil zeggen, ik heb uw kooppenningen niet nodig. Dit koren dat is betaald, daar heb ik voor gezorgd. Jozef heeft daar een dure prijs voor moeten betalen. Het heeft hem jarenlange gevangenisstraf gegeven. Eer hij tot onderkoning mocht worden en eer dat hij de behouder des volks werd. Het is zijn goedertierenheid. Zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij verbreekt het hart van zijn kinderen door hardigheid, door de overtuigingen van de heilige wet, waarmee hij hun harde hart aan stukken slaat, maar hij brengt hen ook tot bekering door zijn trouwe zorg, door zijn goede tierenheid, zoals we dat in de Bijbel lezen. Het zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. Het is de goedheid die het hart verbreekt, die het hart ontvankelijk maakt. En geloof maar dat die broers van Jozef er op dit moment niks van begrepen hebben. Ze laden hun koren op hun ezels en zij togen vandaan. Ze gaan met volle zakken naar huis. Wat een tegenstelling. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? 20 jaar geleden, toen zat Jozef in de put. En weet je wat ze toen gedaan hebben? Toen hebben ze boven aan de put, hebben ze met elkaar zitten eten. En ze hebben hun broer, hebben ze in de put laten verhongeren. Ze wilden dat hij daar zou sterven, hoewel het plan later veranderd is. Zo hard waren ze. En weet je wat Jozef nu doet? Jozef die stuurt hen met volle zakken naar huis, zodat ze maanden vooruit kunnen en niet van de honger behoeven te sterven. Zie je dat het zijn goedheid is? Hij stelt zijn goedheid tegenover hun hardheid, hun wreedheid. Maar ze hebben Jozef niet begrepen. Het is zo raadselachtig, zoals Jozef met hen omgegaan is. Die man die sprak hard met hen aan de ene kant, zodat ze doodsbang van hem waren. En aan de andere kant was hij zo vriendelijk en was hij zo goed. Ze begrijpen er niks van. Wat lijkt Jozef daarin ook op de meerdere van Jozef? Ik moet denken aan de geschiedenis van Manoah en zijn huisvrouw, de ouders van Simson. Als de engel des Heren hen ontmoet, dan begrijpen ze er ook niks van. En als ze dan naar zijn naam vragen, dan zegt die engel: wat is het dat gij naar mijn naam vraagt? Die is toch wonderlijk. Hij handelde wonderlijk in al zijn doen. Zo deed Jozef ook, zo doet Christus ook. Het is niet na te rekenen. Het is geen optelsom. Ze weten niet hoe het af zal lopen. Het is de wijsheid van Jozef waarin hij zijn broers behandelt. Het is de wijsheid van Christus waarin hij met zijn kinderen omgaat. En dan komen ze bij een herberg onderweg om uit te rusten en te slapen. En ja, in die herberg daar is ook niks meer te eten, dus ze moeten hun eigen proviant aanbreken. En een van de broers opent de zak die hij meegekregen heeft voor onderweg. En als hij die zak opendoet, dan vindt hij in de mond van die zak de buidel, de geldbuidel die hij gegeven had om het koren te kopen. Het geld is teruggestort. En die broer, we weten niet wie het geweest is, die schrikt. En hij gaat snel naar de andere broers en hij zegt: mijn geld is wedergekeerd. En daartoe ook, zie, het is in mijn zak. En toen ontging hun het hart. We hebben gezongen uit Psalm 90 over doodsschrik. Wel nu, zoiets zal er in deze ogenblikken in hun hart, het is alsof hun hart uitgaat. Hun hart beeft van doodsschrik. Waarom? Wel, ze gevoelen hier in de hand Gods. Ze zeggen: wat is dit dat God ons gedaan heeft? Ze voelen dat de Heere hun zonde bezoekt. Gemeente, van dat geld hoeven ze niet bang te wezen. Van dat geld gaat een troostvolle prediking uit. Jozef wil daarmee zeggen: jongens en meisjes, ik zorg voor jullie. Je hoeft niet van de honger om te komen. Je hoeft er zelf niets voor te betalen. Ik heb er een dure prijs voor betaald, maar het kost jullie niks. Wat is dat een troostvolle boodschap? Het is dezelfde boodschap die Christus ook uitdraagt. Namelijk om te kopen zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Omdat hij de prijs betaald heeft. Maar kijk, die troost die komt bij die broers van Jozef niet binnen. In plaats dat ze verblijd zijn, zijn ze verschrikt. Waarom? Ja, omdat hun geweten niet rein is. Omdat hun eigen hart hen beschuldigt. Daarom. In plaats van troost is het voor hen een doodsbedreiging. Dit loopt nooit goed af. Wat is er dan aan de hand? Wel, in de eerste plaats, ze vertrouwen die onderkoning voor geen cent. Ze begrijpen hem niet, maar ze vertrouwen hem ook niet. En in de tweede plaats, als ze dat geld zien, dan zijn ze bang dat ze straks van diefstal beschuldigd zullen worden. En ze zullen zichzelf niet kunnen verweren, want hun eigen hart zegt dat ze dieven zijn. Dat ze hun broer verkocht hebben voor geld. Dat achtervolgt hen. Hun geweten is niet rustig. Hun geweten klaagt hen aan. En daarom zien ze opnieuw, dat hebben ze net al gezien toen ze in Egypte waren, maar dat zien ze ook nu terug onderweg, dat het God is die hen achterna zit. dat het God is die hen bezoekt, die hun zonde aan het straffen is. Hun geweten gaat meer en meer spreken. Ze zijn steeds onrustiger. Ja, en dat geweten dat moet ook gaan spreken. Dat geweten dat heeft 20 jaar geslapen. Ze hebben daar al veel te lang overheen geleefd. Ze moeten hun schuld gaan bekennen. En deze handelswijze van Jozef zal ervoor zorgen dat ze hun schuld gaan bekennen. En gemeente, wat is het de wijsheid van Christus dat hij zo met mensen handelt. Aan de ene kant door hen met een strenge hand vast te grijpen. En aan te spreken en schuldig te stellen. En aan de andere kant door hen niet te laten omkomen van de hongersnood, van de geestelijke hongersnood. Maar zonder dat zij behoeven te betalen, hen onderhouden wil. In die weg van ontdekking waar ze niks van begrijpen. En waar ze Christus ook niet kunnen volgen en zelfs niet vertrouwen. Omdat hun eigen boze hart hen aanklaagt. Onze eerste gedachte, de verzorging door Jozef. We gaan naar onze tweede gedachte, het verslag aan Jacob. Vers 29, en ze kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader. Wat zal er naar hun komst zijn uitgezien? Wat duurde het lang? Ja, dat wist Jacob niet, maar ze hebben 3 dagen in de gevangenis gezeten. En ik denk dat Jacob aan het rekenen geweest is. Hadden ze nou al thuis kunnen zijn? Ja, ze hadden zeker al thuis kunnen zijn. Waar blijven ze toch? Jacob weet wat het is om een kind te verliezen. En dat moet je meegemaakt hebben om te weten wat dat is. Vandaar die bezorgdheid als de broers er niet zijn, wanneer komen ze toch? En wat zal zijn hart gebeefd hebben toen hij zag dat er 1 ontbrak. Waar is die? Wat is er aan de hand? En in de tweede plaats werd er naar hun komst uitgezien omdat de honger nijpend was. Als het nou nog lang duurt, als ze niet terugkomen met koren uit Egypte, dan zullen ze allen, Jacob, maar ook de kleinkinderen die er zijn en de familie, van de honger omkomen. Maar daar zijn ze. En ze geven hun reisverslag, al hun wedervaren. En als je dat zo onderzoekt, wat de jongens nou precies vertellen, dan blijkt het dat ze toch wel heel wat dingen achterhouden. Het is geen compleet verhaal, nee. Het is ook een klein beetje een gekleurd verhaal. Wij weten meer, jongens en meisjes. En wij weten daarom ook dat er dingen zijn die ze verzwijgen. Heel wat dingen. Wat verzwijgen ze dan? Dat ze 3 dagen in de gevangenis gezeten hebben, dat zeggen ze niet. Staat niet in dit verslag. Dat Simeon nu in de gevangenis zit, dat zeggen ze niet. Nee, ze zeggen wel dat ze hem in Egypte moesten achterlaten. Maar dat hij in die vuile gevangenis opgesloten zit, dat zeggen ze niet. Ze zeggen ook niet, nog niet, dat ze de doodstraf zullen krijgen als ze zonder Benjamin terug zullen keren. Ze zeggen ook niks, en dat is wel heel opmerkelijk, ze zeggen niks over dat geld. Wat ze onderweg in die zak gevonden hebben en waar ze heel de reis over hebben zitten peinzen, zeggen ze niet. Nee, natuurlijk zeggen ze dat niet, want dan zou Jacob wel eens bijgedachten kunnen krijgen. Zouden ze soms die broer die nu gemist wordt als slaaf verkocht hebben? Zou dit de prijs zijn? Daarom praten ze er maar liever niet over. Ze zeggen niks over de onderlinge gesprekken die ze gehad hebben de achterliggende 2 weken. Dus het verslag aan Jacob is wel enigszins gekleurd. Ze proberen het maar wat te verzachten en de smart van Jacob wat te verzachten. Ik zeg niet dat het een leugenachtig verslag is. Maar het is niet de volle waarheid. Het is niet de volle waarheid. En daar moet je mee oppassen. Er zijn mensen die dingen rondstrooien die op zich niet allemaal leugens behoeven te zijn. Maar als het niet de volle waarheid is, is het eigenlijk toch wel een leugen. En dat is hier bij die broers van Jozef ook. Ze vertellen niet alles. Ze zeggen, die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken. En hij heeft ons gehouden als verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom. Dat woord betekent trouwens, wees iemand mij op eerlijk. Wij zijn eerlijk, vroom, eerlijk. We zijn helemaal niet eerlijk. Het zijn leugenaars. Wij zijn vroom, we zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een die is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neem voor de honger uw huizen en trek heen. En breng uw kleinste broeder tot mij, zo zal ik weten dat ge geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. Heel veel vertellen ze niet. En er zijn ook dingen die dikken ze aan. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat als ze vroom zijn, als ze dat kunnen bewijzen, dat ze in Egypteland mogen handelen. Dat heeft Jozef helemaal niet gezegd. Dat ze dan handel mogen gaan drijven in Egypteland. Jozef heeft gezegd dat ze dan vrij door het land mogen reizen. En zij maken daarvan handelen. Zie je jongens en meisjes waar hun gedachten mee bezig zijn? Met geld. Ze kunnen er mogelijk straks nog een slaatje uitslaan uit deze omstandigheden. En in de tweede plaats, waar ze ook heel sterk de nadruk op leggen, dat is op de hardheid van die man. Die man die telkens maar zegt, dan zal ik weten, dan zal ik weten. De strengheid van die onderkoning. Wat is dat eigenlijk een vreselijke man, die onderkoning. Zie je dat het een gekleurd verhaal is? En aan de ene kant, en dat valt me toch wel mee, aan de ene kant bedriegen ze hun vader niet meer. Dat hebben ze vroeger gedaan, dat hebben ze 20 jaar gedaan. Dus er begint langzaam iets te veranderen, er begint iets te smelten van hun harde hart. En dat komt omdat de Heere hun zonde bezoekt. Dat komt omdat de Heere hen als het ware vastgegrepen heeft. Maar ze zijn er nog niet. Ze zijn echt nog niet op de plaats waar ze zouden moeten wezen. Waarom worden ze steeds meer eerlijk? Want je zou zeggen, na die 20 jaar, dan kun je het nu ook nog wel een poosje volhouden. Wel, ze hebben 20 jaar, als ik het zo mag zeggen, jongens en meisjes, hebben zij het schaakspel gespeeld. En ze hadden de gedachte dat ze aardig overzicht hadden. En ze hadden niet in de gaten dat God met hen aan het schaken was. En waar ze nu achter komen in deze omstandigheden, dat is dat de Heere hen al een paar keer schaakmat heeft gezet. Er is er één die wijzer is dan zij. Er is er één die ze niet in de hand hebben. Ze beginnen het spel te verliezen. En dat maakt hen voorzichtig om door te gaan op het pad van de leugen. Ze komen steeds meer vast te staan. En dat is waar de Heer ons hebben wil, gemeente. Wij leven in leugen en bedrog. En de mens probeert door laster zichzelf staande te houden in een leugenwereld. En het is verschrikkelijk als je zo naar de eeuwigheid reist en als je dat vol kan houden. En als je ook andere mensen kan liegen en bedriegen, zoals die broers van Jacob dat hun eigen vader gedaan hebben. En ook elkaar, ze hebben het elkaar doen geloven, als het ware, dat het de waarheid is. En wat is het een zegen dat de Heere hen tegengekomen is. Dat ze tot eerlijkheid gedrongen worden. Als de Heere dat niet gedaan had, hadden ze het nooit gedaan. En zo is het ook vandaag de dag nog. Als de Heere de waarheid niet zoekt, gemeente, dan sterft een mens in leugen. En wat zal het dan zijn als we onze ogen zullen openslaan voor de rechter? Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zal de volle waarheid aan de orde komen. Dan geen gekleurd verhaal, dan geen aangedikt verhaal, maar dan de evenwichtige waarheid. En wat zal het dan verschrikkelijk zijn voor diegenen die in leugen gestorven zijn? Dan is er geen weg meer terug. Wij moeten eerlijk gemaakt worden. En de Heere maakt zijn volk eerlijk door de overtuigingen van de wet. Kijk, ze hebben Jacob niet kunnen overtuigen. Het is een verhaal wat ze goed ingestudeerd hebben. Maar Jacob geeft geen commentaar. Valt u dat niet op? Jacob vertrouwt het niet. Hij durft zijn mening daarover nog niet te geven. Waarom wordt het niet opgelost? Waarom zegt Jacob niet, ik begrijp het wel? Wel, er is één ding wat ontbreekt. En wat ontbreekt, ze hebben hun schuld nog niet beleden. En zonder belijdenis kan er geen sprake zijn van vergeving. Zij moeten er eerst, en Jacob weet de waarheid ook nog niet, maar de Heere zal de waarheid ontdekken, ze moeten er eerst mee voor de dag komen. Ze moeten een eerlijk verhaal vertellen. Ze moeten duidelijk maken dat zij uit haat Jozef verkocht hebben. En het geld in hun eigen zak gestoken hebben. En dat God die zonde nu bezoekt. Dat moeten ze eerlijk gaan vertellen. En anders wordt het niet opgelost. Zo handelde Jozef. Zo heeft hij ze naar huis laten gaan. En zo zal de Heere ze op de plaats brengen waar ze moeten komen. Gemeente, zo handelt de Heere nog. Het is niet aangenaam als je onder de prediking schuldig gesteld wordt. Sommige mensen haten zo'n prediking. Het is ook niet fijn, maar het is wel eerlijk. Wij moeten eerlijk gemaakt worden voor Gods aangezicht. Wij moeten in de schuld komen. Wij zijn leugenaars. En wij houden ons staande in die leugen als God het niet vergoedt. En daarom hoop ik dat in uw leven, als ik het zo bij dat beeld mag blijven, iemand achter de schaakstukken zit, die u niet de baas bent, maar die u vast laat lopen. Opdat je voor God in de schuld mag komen. Alleen ik ken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Jozef heeft niet hun ondergang op het oog. Hij heeft ze zakken vol met koren gegeven. Hij haat hen niet. Zij haten hem. Hij haat hen niet. Hij heeft hen liefdevol behandeld. Hij heeft hun behoud op het oog. Maar ze staan zichzelf in de weg. Dat blijkt uit hun reisverslag. Dat reisverslag, dat moet herzien. Dat klopt zo niet. We gaan naar onze derde gedachte, de vrees in de familie. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 73 en daarvan het 7e en het 8e vers. Zo heb ik dan vergeefs gestreen, mijn hart gezuiverd en gebeen. Vergeefs heb ik in reine plassen van onschuld mijn hand gewassen. Want al de dag ben ik geplaagd, mijn ziel verschrikt, mijn boezem jaagt. En nooit verschenen morgen stond, waarop ik geen kastijding vond. Psalm 73, vers 7 en 8. Onze derde gedachte, de vrees in de familie. En het geschiedt als zij hun zakken ledigde, zie, zoat een iegelijk de bundel zijn schelds in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Na dat reisverslag gaan ze snel de spullen uitpakken die ze meegekregen hebben. En dan blijkt het als ze de zakken openmaken dat niet alleen bij die ene broer, maar dat bij hun allen het geld teruggelegd was in de zak. En daar schrikken ze enorm van. Dat hadden ze niet verwacht. Die broers die schrikken. Jacob schrikt. Waarom schrikken die broers? Kunnen toch blij zijn, jongens en meisjes? Het heeft geen cent gekost. Ja, maar ze zijn niet blij. Want het versterkt hun schuldgevoel. Dat geld, dat doet denken aan dat geld wat ze voor Jozef gekregen hadden. Dat heeft ze echt niet gelukkig gemaakt. Dat heeft hen 20 jaar achtervolgd. En ze gevoelen, ze begrijpen het allemaal niet, maar ze gevoelen dat dit daarmee te maken heeft. Dat geld, dat klaagt hen aan. Dat geld, dat zegt, jullie zijn schuldig. Jullie zullen gepakt worden. Het zal openbaar komen. Dus in plaats van de goedheid van Jozef, zien ze daarin een dreiging. En Jacob is ook verschrikt. Ik denk dat hij verband heeft gezien. Verband, waar is Simeon? Ja, die is daarachter gebleven. Waarom is hij erachter gebleven? Ja, dat zei die man. Is dat wel zo? Jacob vertrouwt ze niet meer. Hij vertrouwt ze niet meer. Hij heeft ze lang vertrouwd misschien. 20 jaar is het onbesproken gebleven. Maar uit zijn reactie blijkt dat hij nu het vertrouwen in die broers ten enenmale verloren is. Zouden ze Simeon als slaaf verkocht hebben soms? Zou het wel waar zijn wat ze zeggen? En zouden ze Jozef misschien ook niet als slaaf verkocht hebben? Langzaam komt de waarheid boven tafel. Het blijkt uit de manier waarop Jacob uitvalt tegen hen. Dat is niet gewoon. Nee, hij beschuldigt hen radicaal. Hij zegt, gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet. Simeon is er niet. En u zult gij Benjamin wegnemen. Hij zei niet, God doet dat. Hij zei, maar jullie zitten erachter. Jarenlang heeft hij misschien een bang vermoeden gehad, maar hij kon er geen vinger achter krijgen. Hij kon het niet duiden. Hij kon het ook niet, die dromen van Jozef en dan dit. En hij kon het verhaal nooit kloppend krijgen. Maar hier zit wat achter. Dit is niet normaal. Wat precies, Jacob weet het ook niet. Wat staat hem allemaal nog te wachten? Jozef is er niet, Benjamin is er, Simeon is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Het is wat als je eigen kinderen niet meer kunt vertrouwen. Jacob zit boordevol vrees, angst, ongeloof, strijd. Dan gaan de weg die de Heere met hem houdt. Ja, en dan hebben we het hier over een geoefend kind van God, hè? Jacob is anders dan die broers van Jozef. Jacob is iemand die de Heere vreest. Jacob kan spreken van geloofsoefeningen. Jacob heeft een Bethel in zijn leven meegemaakt. Jacob weet wat het is als de poort naar het paradijs wordt ontsloten. Hij heeft het uitgeroepen daar in Bethel. Dit is niet dan een poort des hemels, dit is een huis Gods. Gewisselijk was de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten.
Hij heeft die ladder zien neerdalen uit de hemel. Hij heeft een verbinding gezien tussen de hemel en de aarde. De Heer heeft hem beloofd: ik zal u niet verlaten, Jacob. Onvergetelijk. Wat heeft hij het goed gehad in zijn leven. Ja, deze Jacob heeft een Peniel meegemaakt in zijn leven. Jacob weet waar zijn schuld gebleven is. Hij heeft het uitgeroepen in Peniel: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Hij mag weten dat de Heer niet meer op hem toornen, nog op hem schelden zal. Dat pak, jongens en meisjes, dat was van zijn rug af, net als bij christen uit de christenreis. Ja, hoe kun je dan toch zeggen, Jacob, dat God tegen je is? Of dat alle dingen tegen je zijn? Ja, wat heeft die man meegemaakt? Ook Gods kinderen hebben een zenuwgestel. En dat zenuwgestel, dat kan ook geknakt worden. En daar kunnen mensen behoorlijk aan bijdragen. Er zijn predikantengemeenten die stuk gemaakt zijn door mensen. Het zijn ook maar gewone mensen, ook met een zenuwgestel. Jacob is geknakt door al de gebeurtenissen in zijn leven. Hij is zijn vrouw kwijt. Gebleven in de geboorte van Benjamin, zijn allerliefste vrouw. Een van zijn kinderen heeft overspel bedreven met zijn bijwijf, met Bilha, Ruben. Zijn dochter is verkracht. En zijn broers, de broers van Dina, hebben de stad Sichem uitgemoord, zodat Jacob mag vrezen voor de hele omgeving daar, want ze hebben hem stinkende gemaakt. Jozef is weg. Jacob vreest dat hij gestorven is. Hij kan het niet overzien. Simeon is weg. En nou gaat Benjamin ook straks nog weg. En ja, dan moet u eens denken wat hij allemaal meegemaakt heeft bij Laban. Jacob heeft de strijd, gemeente, met de boze aan den lijve ondervonden. En dat is een zware strijd. En hij komt nu op een punt waarvan hij, lang heeft hij dat kunnen tegenhouden. Het is net als die dichter van Psalm 39, die zich voorgenomen had om te zwijgen, maar hij zegt: er brandde een vuur in mijn binnenste. En toen kon hij niet langer. Zo kan Jacob hier niet langer, hij kan het niet meer uithouden. Al deze dingen zijn tegen mij. Nee, Jacob, deze dingen zijn niet tegen. Gods regering is niet te begrijpen. Jij bent wel tegen deze dingen, en dat is ook wel te begrijpen. Maar deze dingen zijn niet tegen u. Deze dingen zijn juist voor u, want de Heere gaat deze dingen gebruiken, Jacob, om de waarheid boven tafel te krijgen. De Heere gaat deze wegen gebruiken om de leugen boven tafel te krijgen. Wacht maar. Het komt best wel goed, alleen je ziet het nu nog niet. Deze dingen moeten juist medewerken ten goede. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee van mijn zonen. Zo ik hem tot u niet wederbreng, geef hem in mijn hand en ik zal hem tot u wederbrengen. Wat een dwaas. Wie zegt dat nou? Dood twee van mijn zonen. Alsof Jacob daarop zit te wachten. Alsof Jacob twee kleinkinderen kwijt wil. Alsof dat helpt. Ruben, hoe kom je toch zo dwaas om zoiets voor te stellen? Dood twee van mijn zonen. Ja, kijk, Ruben en ook die andere broers, die zitten vast in de leugen. Ze hebben 20 jaar gelogen. En dat kun je niet zomaar meer even terugdraaien. Ja, ze moeten voor de dag komen, maar als ze dat doen, dan moeten ze het hele verhaal gaan vertellen. En dat willen ze niet. En nu doet Ruben die doet nog een laatste poging, zou je kunnen zeggen, om de leugen ten onder te houden. En daar heeft hij twee van zijn kinderen voor over. In plaats dat hij gewoon eerlijk wordt en het verhaal gaat vertellen. Wij hebben Jozef... Nee, het verhaal moet onderblijven, de leugen moet geloven. En het mag hem twee kinderen kosten. Maar dat lost helemaal niks op. Dat helpt Jacob ook niet. Jacob gaat daar op dat dwaze voorstel niet in. Jacob is gebaat met de waarheid. Jacob zoekt geen bloed. Jacob zit niet vol met wrok. Maar de waarheid moet boven tafel komen. En dat is nou een mens, gemeente. Dat is nou de leugenachtige mens. Die heeft er alles voor over. Die heeft er zelfs zijn kinderen voor over. Als de waarheid maar bedekt blijft. Maar de waarheid zal zegevieren. Daar zorgt de Heere voor. Jacob zegt, mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken. Hij gaat op dat dwaze voorstel niet eens in. Nee, sterker nog, dat aanbod, dat maakt niet alleen geen indruk op Jacob, maar het vergroot alleen nog maar meer de terughoudendheid van Jacob. Jacob ziet hoe deze mensen met hun eigen kinderen omgaan. Hij ziet aan de vruchten dat er meer moet zijn, dat er sprake is van leugen. Hij zegt, het gebeurt gewoon niet. Benjamin zal met u niet meetrekken, want zijn broeder is dood. Jozef, hij weet niet anders. En hij is alleen overgebleven. Nou, dat is ook niet waar, Jacob. Hij is niet de enige. Nee, maar wel van Rachel. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Gemeente, zolang de waarheid niet boven tafel is, zal Jozef zich niet bekendmaken. En zolang wij niet eerlijk zijn of eerlijk worden, zal Christus zich niet aan ons bekendmaken. Er is een toeleidende weg naar Christus. En die toeleidende weg, dat is de weg der ontdekking. Dat is de weg van de ellendekennis. Dat is de weg van overtuiging en overbuiging. Een mens moet leren alles prijs te geven. Ook Jacob. Ja, ook Jacob. Hij kent dit wel uit zijn leven, maar hij moet dat weer opnieuw beleven. Jacob loopt vast. Want die dromen, jongens en meisjes, die is Jacob nog niet vergeten, hoor. De Heer heeft zo duidelijk gesproken. Die twee dromen van dat buigen, maar het kan niet meer. Het kan niet meer, want Jozef is er niet meer. Jacob weet het niet meer. Hoe het ooit nog goed moet komen. En er zit nog iets tussen. En wat zit er dan tussen? Jacob zelf. Jacob zelf, ja. Zijn voorliefde voor Benjamin. Die hij vroeger had voor Jozef, die hij nu heeft voor Benjamin. Hij denkt, via Rachel gaat het verlopen. Maar nee, het gaat niet via Rachel, het gaat via Lea. Het gaat niet via Benjamin, het gaat via Juda. Dus er is één ding wat nog moet gebeuren. Kijk, aan de kant van de broers moet dit gebeuren. Ze moeten hun leugens gaan vertellen. En aan de kant van Jacob moet gebeuren. Hij moet Benjamin kwijt. En dan zal de Heer het zo sturen dat ze allebei op hun plaats mogen komen. Jacob zal Benjamin in gaan leveren. Overgeven aan de raad des Heren. Het kan straks niet anders. En die broers die zullen hun schuld gaan belijden. Het kan straks niet anders. De nood moet nog hoger stijgen om ze allemaal op hun plaats te brengen. Om Jacob op zijn plaats te brengen. Het wordt pas opgelost en het wordt snel opgelost als hij Benjamin los mag laten. De geschiedenis is nog niet klaar, jongens en meisjes. Ik ga er niet op vooruit lopen. Maar straks dan geeft hij Benjamin mee. En dat is de weg naar de oplossing. Dat zijn nou de wegen die de Heer altijd met zijn kinderen houdt. Wij moeten aan een eind gebracht worden. Wij staan onszelf in de weg. De waarheid moet boven tafel komen. En zo niet, dan staan we ons eigen behoud in de weg. En een mens kan ook te lang de waarheid ten onder houden dat de Heere ingrijpt. Wat zal dat schrikkelijk zijn om in de leugen te moeten sterven. Want de mond van de leugensprekers zal gestopt worden. Amen.